Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Goedenavond, fijn om hier weer te mogen zijn en jullie allemaal weer te zien. Bekende gezichten, onbekende gezichten. U hebt gehoord of gelezen misschien wat het thema is. Het is een thema waar mevrouw Van Nessa en ik eigenlijk al een aantal jaren mee bezig zijn. En dat heeft te maken met koningschap en met priesterschap. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat Petrus op een bepaald moment over schrijft dat we geroepen zijn tot koningen en priesters. Een heilige of een koninklijk priesterschap. En als ik zo kijk naar heel veel mensen, dan lijkt het net of ze niet tot volwassenheid komen. Het lijkt net of ze geestelijk altijd maar onder de maan blijven. En ook hun hele leven lijkt daarop. En ik geloof dat er een verschil moet zijn tussen ons en tussen mensen die de God van Abraham, Isaac en Jacob niet kennen. Ja, toch? En ik geloof dat het ook aan ons mag zijn te zien. Ja? Dat mensen merken dat ons leven anders is. Dat ons leven een uitdaging is. Dat ons leven misschien ook een prikkel is en zelfs een overtuiging is van dingen die niet goed zijn. Ik weet nog in de tijd dat ik in militaire dienst was. Ik heb daar bij de medische troepen gediend, nog onder koningin Juliana. Ik heb er heel lang over nagedacht of ik überhaupt wel het leger in wilde. Want het leger helemaal niets om te leren schieten en al die dingen. Maar levens redden is natuurlijk sowieso belangrijk. Dus ik heb geschreven bij het ministerie van Defensie toen of ik bij de medische troepen kon komen. Nou, dat kon. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik daar geweest ben. Want je komt met allemaal mensen in aanraking waar je anders misschien nooit meer in aanraking zou komen. Ook een doelloosheid die er is. De meeste mensen die ook moesten voor hun nummer, om het zo maar te zeggen, hadden daar echt geen zin in. Maar ik merkte dat ik gewoon mezelf was. Ik merkte als we gingen eten, ik bad gewoon voor het eten. Ik ben dat gewend om dat thuis te doen en overal. En toen ik dat deed, zag ik dat een aantal andere jongens dat ook gingen doen. Die dat eerst niet durfden, want ze dachten, ja, hoe zal iedereen op me reageren? Maar ze zagen dat ik gewoon mezelf was. En dat ik niet twee levens had. En ik merkte ook als er dingen gebeurden of er was iets aan de hand. Er was een keer een jongen die liep vreselijk te vloeken. En toen zei een ander tegen hem, oh, dat moet je niet doen, dat mag niet van Peter. Ik zeg, heb je mij dat ooit horen zeggen? Nee, zei hij, eigenlijk niet. Ik zeg, nou, je komt er zelf mee. Ja? En wat ik merkte is dat ik helemaal niets hoefde te zeggen van hoofdvloek is niet goed of dat soort dingen. Mijn aanwezigheid was voldoende om mensen te overtuigen. En een van de mooiste dingen was dat na een paar maanden een van degenen waarmee ik in de opleiding gezeten heb naar mij toe kwam en aan mij vroeg van Peter, bidden, wat is dat eigenlijk? Hij was opgegroeid in Hartje, Rotterdam. Hij wist echt niets van de Bijbel af. Je kunt je dat bijna niet voorstellen. Maar er zijn, en dit is al heel wat jaartjes terug, ik denk dat het alleen maar toegenomen is, mensen die echt niets van de Bijbel af weten. En ik heb hem verteld wat bidden is. En we zijn toen gaan eten. En na de maaltijd kwam ik hem weer tegen. En hij kwam naar me toe en hij was heel enthousiast. En hij zegt, Peter, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan. Ik zeg, wat heb je gedaan? Ik had niet eens door wat hij bedoelde. Nou, zegt hij, ik heb gebeden. En dan denk ik, wat mooi, dat gewoon door je leven, door wie je bent, dat we anders zijn, ja, dat we iets uit mogen stralen. En ook toen ik afgezwaaid was, we zijn als enige groep, het was een half jaar later een hogere commandant, die ging met pensioen. En wij zijn de enige groep waarvan ze hebben meegemaakt, die ooit weer terug is geweest op de kazerne nadat ze afgezwaaid waren, om vrijwillig terug te komen. Ja, omdat er zo'n andere sfeer was. En ik heb gekozen om daar als koning mee bezig te zijn. Ja? En ik geloof dat wij iets uit kunnen maken op ons werk en in onze familie, waar we ook zijn. En dat is zo mooi om dat te zien. En dat is dat thema waar het over gaat. Aan de andere kant zie ik ook heel veel mensen vandaag de dag, die willen allemaal leider willen ze worden. Ze willen vooraan lopen, ze willen opvallen, misschien ook wel een stukje erkenning waar mensen naar op zoek zijn. En dat doen ze dan op een bepaalde manier proberen in een bepaalde positie te komen. Maar weet u wat een leider is? Een leider is iemand die ook mensen heeft die achter zich aanlopen. Je kunt geen herder zijn als er geen schapen zijn. En ik merk dat Nederland soms dat je zalen vol hebt met leiders. Als je vraagt wie is een leider, ga even staan, dan gaat iedereen staan. En als je dan vraagt waar zijn jullie schapen, ja die hebben we eigenlijk niet. Ja? En ik geloof dat het ook belangrijk is als we beseffen dat Jezus de koning der koningen is. Dat betekent dat er andere koningen moeten zijn. Hoe kan je de koning van koningen zijn als er geen andere koningen zijn? En ik geloof dat wij die andere koningen zijn. Ja? Dat wij geroepen zijn tot koningen. Maar ik geloof niet dat wij een koning kunnen zijn als wij niets hebben om over te regeren. En dat regeren begint niet over andere mensen. Ik geloof dat het regeren begint in je eigen leven. Over je eigen driften en zoveel andere dingen die niet van God zijn in ons eigen leven. En daar gaan we ook gewoon over praten deze avonden die we hebben met elkaar. En we willen dat doen aan de hand van het boek Samuel. Ik wil een paar dingen vertellen over dat boek. Maar eerst die tekst nog even lezen van Petrus, waarin hij dat schrijft in 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Dan zegt hij: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom of priesterschap, naar gelang de vertaling die u gebruikt, een heilig volk, een verkregen of een bewaard volk, of een volk wat eigendom is geworden. En waarom? Opdat, dat woordje opdat is in de Bijbel altijd heel erg belangrijk. Ja, we zijn koningen en priesters en een heilig volk dat Gods eigendom is geworden. Opdat wij zouden verkondigen of bekendmaken de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We hebben een opdracht om iets uit te dragen, om iets uit te schijnen en iets te laten zien. Daarvoor zijn we koningen en zijn we priesters. En het mooie is dat Petrus dat zegt tegen mensen die helemaal niet met God leefden. En dat hij zegt: gij die eerst eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En dat is zo mooi. Dat is dat nieuwe volk en die nieuwe mens waar Paulus ook over spreekt, die nieuwe mens die bestaat uit Jood en niet-Jood, die samen die ene nieuwe mens mogen vormen. En die samen mogen gaan regeren over deze wereld. Nou, als we kijken naar het boek Samuel. Het boek Samuel is toch wel een heel bijzonder boek, omdat er heel veel voorbeelden in staan juist over het koningschap. In de oudheid heette het boek ook wel het boek over de koningen of het boek der koningschappen. Het stond trouwens niet alleen in de Septuaginta, de Griekse Bijbelvertaling, werd het samengevoegd met het boek Koningen. Dus Samuel en Koningen zijn een tijd lang één boek geweest wat uit vier delen bestond. En hoe komt het nou uit vier delen? Waarom hebben we in onze Bijbel 1 Samuel en 2 Samuel? Is dat bekend voor iedereen of niet? Ja? Want als je het leest, dan merk je dat je gewoon door kunt lezen. Dus bij koningen en bij kronieken is dat ook. Nou, de Torah is zo ontzettend heilig. Daar wordt niet in geknipt, om het zo maar te zeggen. De 5 boeken van de Torah, Genesis tot en met Deuteronomium, zijn altijd op één rol. Ja? Maar een rol heeft een nadeel. Als u een boek hebt, en het begon eigenlijk al met de uitvinding van de codex. De codex is een soort harmonica, zoals een draaiorgel. Dat heeft u die boeken van een draaiorgel. Het voordeel daarvan is dat je om kunt slaan en dat je heel makkelijk iets op kunt zoeken. Maar als je een rol hebt en je moet iets opzoeken, dan heb je 2 mensen nodig om dat samen helemaal naar de andere kant te rollen. En u moet ook weten dat de Bijbel oorspronkelijk geen hoofdstukken en versen had. Het is een hele klus om iets te vinden. Ja? En omdat die rollen zo groot en zwaar waren en daardoor slecht hanteerbaar waren, zijn ze gewoon op een bepaald moment in tweeën geknipt. Dus je had de eerste rol van Samuel en je had de tweede rol van Samuel. De eerste rol van koningen en de tweede rol van koningen. Dat heeft dus een praktische oorzaak. En toen later die Griekse vertaling van de Bijbel is gemaakt, hebben ze wel die verdeling hebben ze aangehouden. Ze hebben alleen Koningen en Samuel samengevoegd. En je had dus het eerste boek van de koningen of van de koninkrijken. Het tweede boek van de koninkrijken. Dat zijn onze 1 en 2 Samuel. Het derde boek van de koninkrijken. En het vierde boek van de koninkrijken. Dat zijn onze boeken koningen. Dus die zijn een tijd lang één geheel geweest, om het zomaar te zeggen. En ze gaan ook over koningen, ze gaan over regeren. En ik denk, als wij geroepen zijn om koning en priesters te zijn, dat we een aantal Bijbelboeken, we hebben hier in het verleden een klein stukje van het boek Leviticus behandeld, dat heeft met het priesterschap te maken. En ik denk dat deze boeken heel erg belangrijk zijn om iets te leren over het koningschap. Nou, u begrijpt ook dat wij in 3 avonden niet alles kunnen behandelen. Dus ik wil u vragen om dat zelf te gaan lezen. En ik zal het aan het eind nog een keer herhalen. Ik zou ook een stukje huiswerk op willen geven. En dat is voor de volgende keer. U haalt er dan veel meer uit. Om dan in ieder geval 1 Samuel 9 en 10. Maar het liefst tot minimaal hoofdstuk 16 te lezen. Als u nou heel veel tijd hebt, dan zou ik zeggen lees heel Samuel natuurlijk. Ja? Maar probeer in ieder geval als voorbereiding voor volgende keer hoofdstuk 9 en 10 te lezen. U haalt er zoveel meer uit. En het is zo goed als u voorbereid komt. Ja, hier naartoe. Er is nog iets aan de hand. Het boek Samuel in de Joodse Bijbelindeling staat er op een andere plaats dan in de christelijke Bijbelindeling. De christenen hebben de indeling van de Septuaginta gevolgd. Dat is een Griekse Bijbel. En die eigenlijk ook een beetje gebaseerd is op toch een aantal Griekse concepten. Want toen die Bijbel naar het Grieks vertaald werd, heeft men geprobeerd om het ook wat meer chronologisch te ordenen. En een boek als Samuel is eigenlijk terechtgekomen bij wat we de geschriften noemen, of wat we de historische boeken noemen. Maar in de Hebreeuwse Bijbel, als u die hebt, dan is Samuel een van de vroege profeten. Na de 5 boeken van de Torah krijg je eerst... Helpt u me even in de Hebreeuwse Bijbel, weet u het, wat erna komt? Joshua, een boek dat in het Grieks en in die Griekse vertaling Jezus heet. Dat is een heel Bijbelboek dat Jezus heet. Dat is het eerste van de vroege profeten in de Hebreeuwse Bijbel. En wat komt er dan, weet u dat? Richteren komt er dan. En dan krijgen we Samuel, ja? En ook Samuel hoort bij de vroege profeten. En ook koningen hoort bij de vroege profeten. Maar kronieken niet. Kronieken is het laatste boek in de Hebreeuwse Bijbel en hoort bij de geschriften, de Ketuvim. Ja. Maar u zult misschien zeggen, wat maakt dat nou uit? Of dat boek nou is ingedeeld bij de profeten, of dat het nou bij de historische of bij de geschriften is ingedeeld. Ik denk dat het heel veel uitmaakt, want als je een boek leest als geschiedenis, of als je een boek leest als iets profetisch, maakt heel veel uit. Een profetisch boek betekent namelijk dat het relevant is ook naar de toekomst toe. Dat er principes in zitten, misschien wel een boodschap naar de toekomst toe. En het is dus niet, zoals het in de christelijke Bijbel is ingedeeld ook, en het zo mooi de naam heeft gekregen, historische boeken. Het is helemaal geen historisch verhaal. Het is ons om die geestelijke principes van het koningschap, om dat te leren. Profetie is echter niet een voorspelling van de toekomst. Dat is een misvatting onder christenen. Veel christenen denken dat profetie een voorspelling is. Als dat waar was, dan was Jona een valse profeet en had Jona gestenigd moeten worden. Want wat was de boodschap die Jona in Nineveh moest prediken? Weet u het nog? Nog 3 dagen? Nee, het was niet 3 dagen. Oh, geen 10, iets meer? 40 dagen. En dan wordt de stad anders erboven gekeerd. Ja. Jona predikt niet, want ik hoor ook iemand roepen bekering. Nee, Jona heeft geen woord gezegd over bekering. Hij heeft alleen maar de boodschap gebracht, over 40 dagen worden jullie stad anders erboven gekeerd. Nou, is mijn vraag aan u, is die profetie uitgekomen? Nee. Dus Jona is een valse profeet en die moet gestenigd worden, ja. Dat is heel belangrijk om dat heel goed te begrijpen, want het is echt een misvatting onder christenen. Een profetie is niet een voorspelling, Maar een profetie is bedoeld om te laten zien hoe dingen horen te zijn. En een profetie vertelt als wij niet leven volgens het plan van God wat er dan gaat gebeuren. Maar het betekent dus ook dat profetie onder andere door bekering beïnvloed kan worden. En dat is belangrijk om te begrijpen. Dat betekent dat dus niet alles wat u in de Bijbel leest helemaal vaststaat, maar dingen kunnen beïnvloed worden. Soms geeft de Bijbel een marsje aan waarover je kunt onderhandelen. De Heer Jezus doet dat bijvoorbeeld als hij vertelt over de tijd dat Jeruzalem ingenomen gaat worden. Dan zegt hij, als je ziet dat er legerkampen zijn rondom Jeruzalem, dan moet je naar de bergen vluchten. Maar hij zegt er ook iets bij. Bid dat uw vlucht niet valt op een Sabbat of in de winter. Nou, iedereen die in de winter in Israël is geweest, die snapt waarom. Want in de winter met de grote regens kun je heel moeilijk door de woestijn reizen. Er zijn altijd waarschuwingen als in oktober de eerste regens komen om niet de woestijn in te gaan. Want als die regens daar van de bergen afkomen, zelfs in onze moderne tijd zijn we niet in staat om wegen te bouwen die die grote aardverschuivingen tegen kunnen houden. En soms dat jaar achter jaar wegen, stukken vernieuwd moeten worden omdat ze gewoon weggestroomd zijn. Ja? Zoals in Egypte hebben we een paar jaar geleden meegemaakt, een hele bus met mensen in de woestijn verdronken is. Ja, het klinkt bijna komisch, het is natuurlijk heel erg dat het zo gebeurd is. Maar als je uit Nederland komt, kun je dat niet voorstellen. Ja? Omdat het water niet vastgehouden wordt door de bergen, dat loopt in grote hoeveelheden naar beneden. En de Heer Jezus zegt dus niet, bid maar dat die vlucht niet doorgaat en dat die omzingeling niet doorgaat. Maar hij geeft wel een marsje aan waarbinnen wij dingen kunnen bidden. En dat laat zien dat er met profetie meer aan de hand is. Nou, we hebben daar vaker onderwijs ook over gegeven. Op onze website is daar denk ik ook wat materiaal over te vinden. Maar profetie is in ieder geval bedoeld om te laten zien hoe dingen horen te zijn. Hoe dat grote plan van de Heere God is. En een aantal dingen zegt de Bijbel, deze zaak staat vast. Waarom staat dat erbij? Dat betekent dat we dat niet door gebed of wat dan ook kunnen veranderen. Een van die dingen waarvan dat gezegd wordt dat het vaststaat, is de komst van een valse Messias, een antichrist, die zal komen. Dus we kunnen niet nu maar bidden dat de hele wereld zich bekeert en dat er geen antichrist zal komen. Tot twee keer aan toe zegt de Bijbel, als je het boek Daniël leest, deze zaak staat vast. Dus het is ook belangrijk als we de profetie lezen en bestuderen om te kijken, zit er een bepaalde clausule bij. Ja? Maar Samuel is dus een boek om te laten zien hoe dingen horen te zijn, maar ook wat er misgaat als mensen op hun eigen manier aan de gang gaan. En daar zullen we heel veel over tegenkomen. Maar het is een handboek voor koningen, het is een handboek voor mensen die willen groeien in leiderschap. En het boek is een spiegel. De Bijbel is ook een spiegel. Maar ik merk dat Nederlanders het woord spiegel altijd op een negatieve manier gebruiken. Dan zeggen we, nou, ik zal je eens even een spiegel voorhouden. Wat bedoelen we dan? Ik zal je eens even laten zien wat er allemaal mis met je is. Ja? Maar de Bijbel is niet zo'n spiegel. De Bijbel is een spiegel die laat zien hoe wij zullen zijn en waar wij naartoe groeien. Dat is zo ontzettend mooi. Dus de Bijbel is niet om te zeggen, nou, dat is nog mis, dat is allemaal fout. Maar de Bijbel laat ons zien wat wij zullen zijn, waar wij naartoe gaan groeien. En daarom is het zo belangrijk dat we veel dat woord lezen. Want door in die spiegel te kijken, gaan wij veranderd worden naar dat beeld dat we in die spiegel zien. Dat is het bijzondere van de Bijbel. En daarin is de Bijbel zo uniek. De Bijbel is in staat om mensen te veranderen, om situaties te veranderen. De schrijver van het boek. Wie heeft het boek geschreven? Weet u dat ook? Wie heeft Samuel geschreven? Samuel? Ja? Wie is daarmee eens? Ja, de secretaris, ja. Nou, Samuel kan het onmogelijk geschreven hebben om de hele eenvoudige reden. In hoofdstuk 19 van het eerste boek Samuel stopt hij al met profeet te zijn. En in hoofdstuk 25 sterft hij al. Ja, dat is al in het eerste boek Samuel. Dus hoe kan hij beide boeken geschreven hebben? Of het moet ook een profetie zijn. Ja, maar ik geloof dat niet. Nou, volgens sommige Joden is het door de profeten Gad en Nathan, die genoemd worden in 2 Kronieken 29, vers 25, verder afgemaakt en geschreven. Maar we weten het niet. En we zullen het later ook navragen. Ja? Er zijn gewoon dingen die we niet weten. Leuk, weet je, af en toe zeggen, ik weet het niet. Ja. Mensen willen soms altijd overal antwoord op hebben. Maar we weten niet alles. Gelukkig maar. Even kijken wat ik daar nog over moet vertellen. Ja, het is ook wel goed om te beseffen dat Samuel, kom ik nou toch steeds met Daniel, Samuel een overgangsboek is van de richters of de rechters die je had. Hij was eigenlijk de laatste van de richters nog naar de koningen. Ja, er zit een breuk eigenlijk in de geschiedenis van Israël. Dat het hele boek richter nog. Samuel was de laatste richter. Maar hij is degene die de eerste koning van Israël zelf. En dan begint de geschiedenis met de koningen. Dus het is duidelijk een overgangsboek. En hij is zelf zowel een profeet als een richter. Wat een beetje oud woord is voor rechter. Ja, de nieuwe Bijbelvertaling hebben ze met rechter vertaald. Maar ik denk dat de meeste mensen die hier zitten het woord richter nog wel kennen. Wat ik zo mooi vind is dat Samuel de psalmen herinnerd wordt naast Mozes en Aaron, de grote leiders van Israël die het volk verlost hebben. In psalm 99 vers 5 en 6 moet u maar eens bekijken. Nou, als we vanavond gaan lezen wil ik beginnen in hoofdstuk 8 van het eerste boek. In Samuel hoofdstuk 8. En binnen het boek Samuel is hoofdstuk 8 ook weer een overgangshoofdstuk. Want dat geeft weer een breuk, geeft het aan. Want dit hoofdstuk leidt ons naar het geboorte van het koningschap en het einde van de richters. Ik weet niet hoe goed u het boek Samuel kent, maar het boek begint ons te vertellen over Eli. Eli had ook twee zonen en die waren niet zo best. Als de Israëlieten kwamen om vlees te offeren, de Bijbel geeft voorschrift in Leviticus hoe dat geofferd moest worden en dat vlees moest gekookt worden. Maar deze jonge mannen die hadden helemaal geen zin in gekookt vlees, die hadden liever gebraden of geroosterd vlees. En wat deden ze nou als mensen het vlees voor het offer aan het koken waren? Dan kwamen ze met hele grote vorken kwamen ze en ze prikten in die pannen en haalden het vlees eruit wat nog niet gaar was. Van de offeraars, om dat zelf te kunnen roosteren of wat dan ook, wat ze ermee deden. Misschien verkochten ze ook wel een deel ervan, we weten het allemaal niet. Maar het was niet best om vlees te stelen van mensen die aan de Heere God aan het offeren waren. Verder deden ze nog iets anders. Er wordt ons verteld dat ze sliepen met de vrouwen van de ingang van de tempel, of van de tabernakel. In deze boeken worden tabernakel heel vaak de tempel genoemd, omdat die was neergezet in Silo als een soort bouwwerk, als een vaste plaats. Ja, maar je moet dus niet denken, als er in Samuel over de tempel gesproken wordt, aan de tempel van Salomo. Ja. Maar toch spreekt het boek vaak over de tempel. En er waren mensen die aan de ingang van dat huis van God waren. En dat waren vrouwen. Weet u ook wie die vrouwen waren, of wat ze daar deden? Is u dat bekend? We lezen op een aantal plaatsen, en ook hier staat dat het de vrouwen waren die daar dienden bij de ingang van de tempel. En het was de gewoonte in het oude Israël dat vrouwen, bijvoorbeeld als ze weduwe geworden waren, dat ze zeiden, ik wil mijn verdere leven, wil ik dienen voor God. En zij zetten dan tijd apart, sommigen deden dat voor een bepaalde periode. Maar dat was bij de ingang van de tabernakel. En deze vrouwen waren daar bezig onder andere met gebed. En ze dienden God daar en ze loofden daar. Zij hadden een belangrijke functie daarvan. En het zijn deze vrouwen geweest waarvan we lezen dat zij hun spiegels hebben afgestaan om het koperen wasvat van te maken. Dus dankzij deze vrouwen kon Israël een koperen wasvat. Een spiegel vroeger was gewoon geklopt koper. Ze hadden al geen spiegelglas zoals wij kennen. En van die spiegels van die vrouwen is het koperen wasvat gemaakt wezen. Ook in het Nieuwe Testament komen we nog tegen. Het waren dus vrouwen die God dienden, in aanbidding waren, helemaal God toegewijd waren. En juist met deze vrouwen sliepen de zonen van Eli. Moet u voorstellen, hoe verschrikkelijk dat is. En als je dan ziet dat Hanna haar zoon Samuel aan Eli afstaat en dat Eli daar Samuel laat opgroeien bij hem, dan weet ik niet wat Samuel voor voorbeeld heeft gehad. Hoe moet dat tussen een vader en een zoon? En wat zijn goede kinderen? Want Samuel is in een pleeggezin opgegroeid. Ja? En blijkbaar heeft Samuel toch niet gezien hoe het werkelijk hoort. Waarom zei ik blijkbaar, als ik nu kijk, wat we hier verder lezen. Het geschiedde nu in vers 1, toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israël. Nou, dat was niet de gewoonte, ook in het boek Richteren niet, dat zonen hun vader opvolgden als richter. Alleen bij priesters was dat de gewoonte, maar Samuel stelde zijn zonen aan. En de naam van de eerstgeboren zoon was Joël. Dat betekent dat de eeuwige God is, een prachtige naam. En de naam van zijn tweede was Abia. Dat betekent ook de eeuwige is mijn vader. En ze waren beide richters in Beersheba, de stad van het verbond. Dat was het zuidelijke punt van Israël. De Bijbel gebruikt heel vaak de uitdrukking van Dan tot Beersheba. Beersheba staat in sommige vertalingen. Dat is gewoon een uitdrukking van voor het hele land. Ja, als wij zeggen alle provincies, dan begrijpt iedereen dat we heel Nederland bedoelen. Nou, als de Bijbel spreekt over van Dan tot Beersheba, dan wordt daar het hele land mee bedoeld. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, maar zij neigden zich tot gierigheid, staat er in de Statenbijbel. Begeerd of winstbejag. Het woord betekent dat je op een onrechtmatige manier winst maakt. En zij namen geschenken en ze bogen het recht. Nou, dat pleit niet voor je, ja. Allerlei geschenken namen ze aan om mensen maar te doen wat die mensen wilden. En ze bogen het recht. Dat is niet zo best, want Samuel was zo'n bijzondere man als je dat leest. En dan zie je dat als iemand God dient, dat het geen garantie is dat het goed gaat met de kinderen, ja. En ik denk dat dat voor Samuel ook een grote pijn moet zijn geweest. Als man Gods, als profeet en als richter moet jij recht spreken over Israël. En je eigen zonen zijn een grote schande, die lichten iedereen maar op. Het grote probleem is waarschijnlijk dat deze jonge mannen, misschien wel omdat Samuel voortdurend op reis was en het eigenlijk veel te druk had. Ik denk dat er een gevaar is, zelfs voor christenen, dat we soms te druk zijn met de dingen van God. En eigenlijk wat onze eerste opdracht is, bijvoorbeeld in ons gezin, dat we dat laten liggen. En dat hij ze niet een juk heeft opgelegd. In Klaagliederen 3 vers 27 staat, het is goed voor de man dat hij een juk draagt in zijn jeugd. Dan weet ik niet of iedereen die tekst snapt. Maar wat er met het juk bedoeld wordt, het wordt soms ook wel met een span vertaald, het was zo'n dubbel juk. Waar als je twee dieren hebt, twee ossen bijvoorbeeld, je legt daar een juk overheen. Als de ene kant op gaat, moet de ander ook wel de andere kant op. Ja toch? Ze kunnen niet een andere kant op, want ze dragen een juk. En in Israël was het de gewoonte, daar werd die uitdrukking voor gebruikt. Als een vader zijn kinderen iets ging leren, dan legde hij zijn juk op zijn zoon. Dat betekent dat hij zijn zoon ging leren om hem te kopiëren. Dat hij zijn zoon ging leren, en dat is de opdracht van de vader, en niet alleen voor de zoon, maar ook voor de dochters. De Bijbel legt dat heel sterk bij de vader neer, dat hij zijn zoon moet instrueren. En het Hebreeuwse woord, wat in de Bijbel vaak gebruikt wordt voor onderwijzen, is genoeg, waar ook het woord Chanukah van afgeleid is. Genoeg betekent inwijden, het betekent zalven, maar het betekent ook proeven. Het betekent dat jij je kinderen laat proeven wat de dingen van de Heere God zijn. Het mooie is dat in Israël kan je dat nog zien als jonge kinderen voor het eerst hun eigen Bijbel krijgen, of een deel van de Bijbel krijgen, of in ieder geval een Torah krijgen. Het is zo mooi dat dan op het kaft dat er honing gesmeerd wordt. En het eerste wat een kind doet die zijn eigen Bijbel, een eigen Torah in zijn handen krijgt, is likken aan het woord van God. En zo proeft hij dat het woord van God is als honingzeep, zoals het staat in het boek Spreuken. Heel letterlijk wordt dat gedaan. Ja, dat het woord zoet is. En Zo is hun eerste associatie met het woord van God. Hé, dat is mooi, dat is feest, er wordt bij gezongen. Het is een hele blije gebeurtenis. Ik kom zoveel christenen tegen die misschien een wat zwaardere opvoeding gehad hebben. En niet terugkijken, oh die Bijbel, ja op zondag, ja dan mochten we niks en weet ik veel wat allemaal. En soms denk ik wel eens, we hebben onze kinderen niet het goede laten proeven van de dingen van de Heere God. Maar we hebben soms ook nagelaten om onze kinderen mee te nemen in de dingen van de Heere God. En ik merk in heel veel gezinnen, ook vandaag de dag nog, er is zoveel openheid tegenwoordig. Maar heel veel kinderen hebben bijvoorbeeld nog nooit hun ouders samen zien bidden. Ja, het enige wat ze hun vader misschien hebben zien doen is bij het eten een gebed uitspreken, ja. En dat is dan vaak nog een standaard gebed ook. Maar veel verder dan dat komen we niet. En weet u, in heel veel gezinnen, misschien wel dat vader het druk heeft, het verandert gelukkig wel, maar vaak moeder bidt met de kinderen en brengt ze naar bed. Maar weet u wat we daarmee communiceren naar een kind? Bidden is iets voor vrouwen. Want zo werkt dat. Als een moeder dat laat zien, en dat is heel belangrijk, en uit psychologisch onderzoek blijkt dat zelfs voor meisjes in hun ontwikkeling het heel erg belangrijk is, die rol van een vader. En ik geloof dat het niet toevallig is dat de Bijbel dat heel sterk bij de man neerlegt. En ik geloof dat het belangrijk is dat wij als mannen onze plaats innemen. En nou zeggen sommigen hier van ja, maar ik ben al opa, dus ik ben te laat. Nee, ben je niet te laat, want je hebt misschien wel kleinkinderen. Ja, en ik heb ontdekt dat opa's en oma's heel veel meer kunnen doen soms dan papa's en mama's. En dat zij een voorbeeld mogen zijn voor hun kleinkinderen en over God kunnen praten. Wat soms de papa en mama niet doen of daar geen tijd voor hebben. Maar ik geloof ook dat als een kind in zijn jeugd niet dat juk gedragen heeft, niet meegenomen is met zijn vader om die dingen te leren. Later in de Bijbel staat er ook, als je dat als jongeling geleerd hebt, dan zul je als je oud geworden bent daar niet van afwijken. Ik geloof dat dat zulke belangrijke principes zijn. Het is ook zo mooi dat als de Heer Jezus dan zijn discipelen roept, dan zal hij ongetwijfeld datgene gezegd hebben wat de rabbijnen in die tijd ook zeiden. Als een rabbijn een discipel riep, dan zei hij, wil je mijn juk op jou nemen? Dat betekent dat je op die rabbijn ging kopiëren, dat je precies ging doen wat die rabbijn deed. Nou, deden die rabbijnen soms hele moeilijke en zware dingen. En ze hadden bij de Bijbelse regels allerlei extra regels erbij gemaakt om maar extra veiligheid te hebben. Dat je nooit de regels van de Heere God zou overtreden. Dat is soms heel ingewikkeld. En dan vind ik het zo mooi dat de Heer Jezus dan zegt in Matthäus 11 vers 29. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Ja? En het woordje last was ook weer een uitdrukking die gebruikt werd voor de Torah. Ja, de last van de Torah. Dat betekent dat Yeshua, de Heer Jezus, niet een zware last op mensen legt. Dat ze niet meer kunnen lopen, niet meer kunnen leven. En ik vind dat zo mooi. En ik hoop dat het woord juk voor u ook een andere betekenis gaat krijgen. De Bijbel heeft natuurlijk niet die negatieve connotatie over het algemeen als dat het bij ons heeft. Nou, bij Samuel is dat helaas niet goed gegaan, blijkbaar allemaal. En ze waren daar aangesteld. Maar de oudste van Israël, die zagen dat en die dachten, dit kan gewoon niet zo. En in vers 4 lezen we dan, toen vergaderden zich alle oudsten van Israël en ze kwamen tot Samuel te Rama. En ze zeiden tot hem, zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zie je dat ze gaan zeggen? Ze doen niet wat jij doet. Ze hebben niet dat juk. Kopiëren jou niet als vader. Ja. Zet nu een koning over ons om ons te richten gelijk al de volken hebben. Dat is natuurlijk mijn vraag. Is het verkeerd om een koning te vragen? Was de Heere God niet altijd al van plan om een koning te hebben, of niet? Volgens mij wel.
Deuteronomium 17.
Wat zegt u?
Deuteronomium 17 wordt gehoord.
In Deuteronomium 17 wordt erover gesproken. We gaan dat zo even lezen. Ja, heel goed. Ja. Maar misschien moeten we goed lezen wat er hier staat en wat zij precies zeggen. Iets wat we later nog een keer sterker tegenkomen. Want zij zeggen namelijk, zet een koning over ons om ons te richten gelijk alle volken hebben. En later in dit Bijbelgedeelte, in ditzelfde hoofdstuk, zeggen ze, wij willen worden zoals de volkeren zijn. Het feit om die koning te vragen, dat is niet zozeer waar het om gaat, maar het gaat in de eerste plaats dat zij een koning wilden, zoals de volkeren, en eigenlijk op de volkeren wilden lijken. Maar ik denk dat een van de oorzaken waarom die oudsten van Israël om een koning gingen vragen, dat die ligt bij Samuel en bij de zonen van Samuel. En ik geloof voor ons dat het belangrijk is, en dat is een van de lessen die we kunnen leren, dat onze levenswijze heeft grote gevolgen ook voor anderen. Ik weet dat Vanessa en ik, er zijn heel veel mensen die naar ons kijken door wat wij doen. En ik weet dat als wij rare dingen uit zouden gaan halen, dat dat niet alleen gevolgen heeft voor onszelf, en we zijn ons dat zeer bewust, maar ook voor heel veel andere mensen die naar ons kijken. Ook een groep jonge mensen die wij aan het opleiden zijn en dingen van God aan het leren zijn, die we een juk opgelegd hebben en zeggen, kom maar met ons meelopen. Want wij geloven dat het belangrijk is om een nieuwe generatie op te leiden. Ja? Wij hebben niet het eeuwige leven, maar we mogen wel overdragen. En, maar het is... Ik heb wat eeuwige leven, ja, maar niet heel vaak. Ja. Nou, jullie zijn goed wakker. Heel goed, dit mag ik. Prachtig. Maar niet hier op aarde. En een van de dingen die wij soms vergeten is dat die daden doorwerken, ook naar generaties na ons. De andere kant mogen het niet omdraaien. Je ziet dat mensen dat ook gebruiken als een soort excuus van, ja, kijk, ik doe dit en dat, of ik heb zo en zo gedaan, maar dat komt eigenlijk, ik kom uit zo'n slecht gezin, of ik heb helemaal geen ouders gehad, of ik heb zo'n moeilijk verleden gehad. Ja? De Heere God is daar heel duidelijk in. Hij zegt tegen Israël in Ezechiël 18, want ze hadden een spreekwoord, je komt het in Jeremia ook tegen. En het spreekwoord in Israël was, ik zie sommige mensen al knikken, die weten al, denk ik wel, spreekwoord het is. De tanden van de kinderen zijn slee geworden, omdat de vaderen onrijpe druif hebben gegeten. Ja? Weet iedereen wat slee is? Want dat is ook een woord wat je niet zoveel meer hoort. Ja? Lip je allemaal de slee door? Ja, daar kun je heerlijke limonade van maken. Maar dat moet je op een speciale manier doen. Want als je de slee door met, dus een bruine soort, een prune soort, als je die bessen zo eet, die zijn zo zuur, dat je tanden er bijna krom van trekken. Zo zuur zijn ze. Ja? En hij heet niet voor niets sleepdoorn, want dat hele zure wat je ook bij rabarber hebt, ja, wat je ook merkt aan je tanden. Nou, Israël had een spreekwoord dat als de vaders dingen hebben gegeten die slee zijn, en onrijpe druiven hebben dat ook, die zijn ook zo zuur, dan heb je ook dat gevoel op je tanden. Ja? En dan zeggen ze van de tanden van de kinderen zijn ruw geworden omdat hun ouders onrijpe druiven hebben gegeten. Nou, dat is toch onzin, of niet? En de Heere God is boos op Israël. Hij zegt, hoe komt gij ertoe? Ezechiël 18 vers 2. Dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls. De vader hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Zowaar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere. Gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Zie, alle zielen zijn van mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van mij. Maar de ziel die zondigt, die zal sterven. Met andere woorden, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen daden. En u kunt misschien wel zeggen, ja, ik heb die buurman vermoord omdat hij mijn moeder iets vreselijks heeft aangedaan. En ik was zo boos en ik wil niet inhouden, maar toch ben jij schuldig vermoord. Ja? En de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is heel belangrijk, want we zien ook in het strafrecht, hè, we noemen dat verzachtende omstandigheden. En in Frankrijk kennen we dat, als je vanuit liefde iemand vermoordt, dan wordt je dat lang zo zwaar niet aangerekend als dat het zomaar een moord in koele bloed is. De Bijbel zegt nee, je bent schuldig voor de dingen die je zelf doet. Ik denk dat, u zegt misschien ja, maar dat doe ik helemaal niet. Ik wil heel eerlijk met u zijn vanavond. Ik geloof dat wij als mensen heel vaak, zelfs als we met de Heere God praten over dingen in ons leven, dat wij een excuus zoeken voor ons handelen. Zelfs als wij dingen beleiden, ja, ik ken het uit mijn eigen leven, dan weet je dat dingen niet goed zijn. Soms ook naar mijn vrouw, ja, en dan moet ik zeggen sorry. En dan heb je toch de neiging om even uit te leggen waarom je het allemaal gedaan hebt. Maar wat zij wil horen is alleen maar sorry, het spijt me. Ja? En zo is met de Heere God ook, die zit niet te wachten op dat we allemaal aan hem uitleggen wat er fout is. Maar hij wil gewoon dat wij streed zijn en gewoon zeggen sorry. Heer, vergeef mij. Reinig mij van mijn ongerechtigheden. Ik heb gezondigd. David had een duwtje nodig om zo ver te komen. Maar uiteindelijk zegt hij ook, Heer, ik heb tegen u gezondigd, tegen u alleen. Ja? En het is belangrijk dat we hiervan leren, onze lessen hieruit halen. Ik denk dat wij heel makkelijk onze verantwoordelijkheid ergens anders neerleggen. Soms ook bij mensen waarmee we samen werken of dingen doen. Wat we ook zien, het is al even genoemd door iemand in Deuteronomium, dat er wel degelijk voorzegd was dat er een koning zou komen. Het mooie is, dat ik heb al gezegd, profetie is niet zozeer een voorspelling, maar laat wel zien hoe dingen zijn. En de Heere God wist gewoon wat er in het hart van de mensen was. En hij wist dat mensen willen zijn als anderen. Een van de grote problemen is assimilatie. Ja, wij willen gelijkvormig worden aan mensen om ons heen. Kijk maar naar jongelui die opgroeien. Als je niet een bepaald merk schoenen of jas of broek of weet ik veel wat draagt, ja, dan hoor je er niet bij. En we hebben het allemaal, denk ik, op een of andere manier dat er iets in ons zit om gelijkvormig te worden aan de wereld. Als de muur in Berlijn niet in 1989 was gevallen, maar als het nog 50 jaar langer had geduurd, dan had in Rusland niemand meer geweten wie er van Joodse afkomst was, omdat de Joden op het punt stonden om helemaal te assimileren in de voormalige Sovjet-Unie. Ja? En het zit in de mens om zich daaraan aan te passen. Maar de Heere God geeft voorschriften en hij zegt in Deuteronomium 17 vers 14, wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Heere God u geven zal, dit in bezit hebt genomen en daarin woont, en gij dan zou zeggen, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals alle volken rondom mij hebben. Ziet u dat hier dezelfde woorden gebruikt worden als in het boek Samuel? Is dat niet onvoorstelbaar? Dan zult gij over u de koning aanstellen. Dan zegt de Heere God niet, oh, maar dat mag niet hoor, dat gaat niet gebeuren. Nee, dan zegt hij, als je dat dan in je opkomt, stel dan wel de koning aan die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen. Geen buitenlander die uw broeder niet is, zult gij over u mogen aanstellen. Dat is heel belangrijk, ja. En dus ook in de huidige staat Israël is dat nog zo. Een niet-Jood kan geen premier van Israël worden, ja. Maar, staat er dan, hij zal niet veel paarden houden en het volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel paarden aan te schaffen, want de Heere heeft tot u gezegd, op deze weg zult gij nooit meer terugkeren. Ook zal hij zich niet veel vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijken. Ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren. Moet u aan iemand denken als je dit leest?
Salomo.
Wat waren de drie dingen die kenmerkend waren voor Salomo? Al die vrouwen, ja. Zijn paarden, ja. Die hebben nooit in de paardenstallen van Salomo gestaan in Jeruzalem, want die zijn door koning Herodes gebouwd. Maar hij had die paarden wel, lezen, ja. En goud en zilver, we weten dat Salomo 666 talenten goud per jaar verdiende. Daar komt die 666 vandaan. En dat is heel wat goud, hoor. Dat is heel wat goud. Maar hij verzamelde het, ja. En iedereen in de wereld hoorde van zijn rijkdom. Als je veel goud of veel geld verdient, is helemaal niet verkeerd. De Bijbel zegt niet dat je dat niet mag. Maar wel als je het gaat verzamelen. Dat is het verschil. Snapt u dat? De Bijbel zegt niet dat mensen niet rijk mogen zijn. Er is toch wel een misvatting onder christenen. Die denken ook dat die discipelen en zo, de Heer Jezus, allemaal heel arm waren. Nou, zo arm was de Heer Jezus. Die moet je kijken wat voor geschenken die kreeg bij de geboorte. Goud, was kostbaar, wierook was kostbaar, meren was kostbaar. Allemaal hele, hele dure dingen, ja. Dus zo arm was hij niet. De discipelen, op een bepaald moment Petrus loopt daar bij de poort samen met Johannes. En dan zit die verlamde man zit daar. En dan zeggen ze, ja, goud en zilver hebben we niet. Maar wat we hebben in de naam van Jezus, staan op en wandel. Maar als je dat nou naleest in het Grieks, dan staat er in het Grieks, goud en zilver hebben we niet bij ons. Maar dat betekent niet dat ze dus arm waren. Ja, en dat is wat wij de mensen zo graag willen doen geloven. Ja, christenen, dat zijn mensen die niks te makken hebben. Dat zijn mensen die zo arm zijn en zo zielig zijn. Denkt u nou echt dat de Heere God wil dat wij koningen zijn, waarin iedereen kan zien, ach, die zijn zo zielig en die zijn zo arm, ze eten iedere dag een droog stuk brood, want beter hebben ze het niet. Ik geloof dat niet, ja. Aan de andere kant zie ik, en met name is dat in Amerika, dat waait soms over naar Nederland, dat is wat we noemen dat soort welvaartsevangelie. En dat mensen gezegd wordt, ja, als je nog een tweede of een derde Rolls Royce erbij hebt, dan heb je pitten maar voor en God geeft je dat. Ja, ik heb ook een keer zo'n prediker gehoord en die vertelde dan in Nederland, nou, als je een huis aan de baai wil hebben, dan bid je daarvoor en God geeft je dat. En ik dacht, nou, dat is een wonder, maar dan moet God eerst een baai maken in Nederland, want die hebben we niet. Ja, bye bye. Maar daar heb ik het niet over, lieve mensen. Maar wat belangrijk is om te begrijpen, Paulus zegt, jullie zijn de heerlijkheid van God, zegt hij tegen de gelovigen. Het woordje doxa gebruikt hij daar in het Grieks. En de doxa was dat woord wat gebruikt werd om de rijkdom, de macht, de heerlijkheid wat een koning bezat, om dat tot uitdrukking te brengen. Een heerlijkheid, vroeger een landgoed werd ook een heerlijkheid genoemd. Ja? En hoe rijker iemand was, des te meer heerlijkheid had hij. En mensen mogen aan ons kunnen zien. Het betekent misschien niet dat we een hele grote bankrekening hebben. Maar ik heb gemerkt, de meeste van u weten hoe Vanessa en ik leven. Maar we hebben nooit tekort. De Heere God is in staat om voor een weduwe te zorgen en olie te geven wat voldoende is om aan alle buren uit te delen. En wij hebben ontdekt dat die God dezelfde is. En dat we volgens dat principe mogen leven. En dat betekent niet dat we een geweldige bankrekening hebben. Ja, het nummer is misschien heel lang, ik heb de cijfers. Maar het mooie is dat als wij een reis moeten maken naar een ander deel van de wereld, dat het geld er altijd is. En onze buren denken van, hoe kunnen ze dat toch allemaal doen? Want die mensen werken toch helemaal niet. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Maar we zijn koningskinderen. En het mooie is dat u dat ook bent. Maar heel veel mensen weten dat niet. Of ze hebben een verkeerd beeld vanuit de Bijbel. Want ze denken, christenen moeten arm zijn. Wat door een deel van de Rooms-Katholieke leiders gewoon gepredikt is. En wat gezien werd als iets heel kostbaars. Die armoede, dat is een van de beste dingen als je dat hebt. Nou, hoe kan het nou dat Salomo, die zo wijs was, dat het toch mis met hem ging? Hebt u zich dat wel eens afgevraagd? Want als je zo wijs bent, dan denk je, nou, dat is toch wel bijna een garantie dat dingen goed moeten gaan. En hij was gezalfd als koning, hij had die heilige geest van God. Ja? Sommige mensen denken ook, nou, als je nou vervuld bent met de heilige geest, dan kan je niets meer overkomen. Nou, hij had al die dingen wat je maar voor kunt stellen. Ja? En toch ging het mis. Ik denk dat het antwoord zit in ditzelfde Bijbelgedeelte wat we aan het lezen zijn. Voor we gaan pauzeren, ga ik dat nog even afmaken. En dan staat er, wanneer hij op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze Torah, welke bij de priesters berust. Dat zal hij goed opbergen, ergens in een kastje. Oh nee, dat staat er niet. Dat zal hij bij zich hebben. En daar één keer in lezen. Nee, daar zal hij in lezen gedurende heel zijn leven. Deuteronomie 17, ja? Vers 19. En dan zal hij bij zich hebben daarin lezen gedurende heel zijn leven, om te leren de Heere, zijn God, te vrezen door al de woorden van deze Torah en al deze inzettingen naarstig te onderhouden. Opdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders en hij van het gebod niet afwijken naar rechts of naar links. Opdat hij lang koning mogen blijven, hij zelf en zijn zonen, te midden van Israël. Ik vind zo apart, ook die zegen voor de zonen, als die vader die Torah van God in zijn hart leeft en daarnaar leeft, heeft dat wel degelijk effect op zijn kinderen. De reden dat ik hier sta, is wel omdat ik mijn ouders gezien heb hoe zij de Heere God volgden. En mijn vader, hij was altijd bezig met het woord van God. Vlak voor zijn dood, hij kon soms amper nog praten, maar dan was hij in gebed. En als hij wilde praten, was het alleen over de dingen van de Heere God. En dat heeft mij wel gemaakt tot wat ik nu ben. En ik geloof als we leven volgens de Torah van de Heere God, dat die zegen mag doorwerken, ook naar andere generaties. En het eerste dat een koning moet hebben, en dat geldt ook voor u, die Bijbel. En ik weet, voor sommige mensen is het heel moeilijk en ik kan me er maar niet toe zetten. En ja, wij zeggen steeds van, koop dan een mp3-speler. Ja, als u zelf zegt van ja, ik ben wat oud voor die dingen. U heeft vast wel een kleinzoon of een familielid die een beetje technisch is. Die kan dat mooi voor installeren. Zet de Bijbel daarop. Als ik ga slapen, het laatste wat ik altijd doe, is ik luister naar het woord van God. Want ik wil dat mijn slaap en mijn onderbewustzijn gevuld is met de dingen van God. En niet met een of ander raar televisieprogramma of weet ik veel wat. Of een zwaar gesprek of wat dan ook. Ik wil dat ik gevuld ben met die dingen van God. Waarom? Ook dat ik leef volgens zijn Torah. Want alleen als u Gods woord in uw hart hebt. Het is niet voldoende om de Heilige Geest te hebben. Het is wel heel belangrijk. Het is niet voldoende om die wijsheid van God te hebben. Het werkt altijd samen met het woord. En daarom zijn we ook hier om over het woord te praten. En na de pauze gaan we daar weer in verder. Tot zover.